Geliefde gemeenten, omdat het niet meer in het kerkblad komt, wil ik u graag nog even wat nadere gegevens doorgeven over het huwelijk van Anja en Johnny. Het huwelijk zal plaatsvinden dus vrijdag 27 november. De kerkelijke bevestiging zal zijn om 14:00 en de receptie is van 19:45 tot 21:30 in restaurant Grevelingen. Graag wil ik u ook nog wijzen en onze jongeren op de preekbespreking vanavond. En we mogen ook meedelen dat er bij de familie De Geus vanmorgen een zoontje geboren is. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het zesde vers. En ook vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 25 het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 25 vers 4. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 15, de versen 1 tot en met 10. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu te rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo kan hij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente zoeken met elkaar het aangezicht des Heren. En willen wij ook met de familie De Geus dankzegging doen voor de geboorte van hun zoon. Heren, zo mag het weer avond geworden zijn en brengt u ons hier weer samen in uw huis. En u hebt zelf, o Heer Jezus, gezegd van uw huis dat het zal zijn in een huis des gebeds. En laten we dan zo in ons bidden in de eerste plaats tot u mogen komen. En u belijden als die heerlijke, almachtige, goede tieren, Heere, die een genadig vader wilt zijn in Christus, uw lieve zoon, voor uw kinderen. En zo komen wij tot u, om het nou ook vanavond van u alleen te verwachten. Genadig en langmoedige Heer, ontfermt u zich over ons, zoals we hier in uw huis zijn. En hebben we het allemaal nodig, in het luisteren en in het spreken, dat u ons door uw Heilige Geest leidt. Dat u ons voorgaat in het spreken, in het openen van de schriften, in de uitleg daarvan, de verkondiging van de leer die is naar de godzaligheid. We hebben het zo nodig dat u ons verstand verlicht. Dat u ons bewogenheid, ernst en liefde geeft in het verkondigen van dat woord. En we hebben dat ook nodig als we hier samen zijn om te luisteren naar dat woord. Dan bidden wij u, geef dat het mag zijn als bij die kreupele man. Die daar zat in zijn hulpeloosheid en machteloosheid. Dat het woord geloof wekt. Dat wij nu door dat woord genezen kunnen worden. Door het geloof in Christus, de rijke inhoud van dat woord. En dat we op het gezag van dat woord genezen worden. Heere, wij smeken u. Laat het ook vanavond geschieden mogen. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En tot zaligheid van zondaren. Wees ook met hen die vanavond niet hier kunnen zijn. Die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. We denken in de eerste plaats aan onze ouderen. Wat hebben ze vaak een heimwee naar uw huis. Waar ze van kinds af al mochten opgaan. Maar nu niet meer kunnen vanwege de gebreken van het lichaam. Wij dragen ze hartelijk aan u de Heer op. En doe ze ervaren dat u van hen af weet. Ook al zijn ze in het verzorgingstehuis of verpleegtehuis. U weet toch waar ze wonen. Wilt u bij ze blijven. En het in de avond van hun leven licht maken. Denk ook aan hen die thuis zijn om op de kinderen te passen. Wilt u ook aan hen gedenken. En wilt u ook een zegen geven. Ze met de kinderen de kinderbijbel lezen. Of vertellen vanuit uw woord. Of meeluisteren. Zegent u dat alles. En wil ook in de jonge kinderharten uw genade verheerlijken. We willen u ook bidden voor hen die niet willen komen, Heere. Die het genoeg vinden om één keer naar uw huis te gaan. Heere, laat ze toch gevoelen dat u er bent. Wat beledigend is het als ze dan niet komen. En daarin betonen geen lust te hebben. Aan uw wegen, niet aan u de Heere. Door hun plaats leeg te laten en thuis te blijven. O grote koning. Gij hebt meer dan ene zegen. Wij bidden u, doe ze het inzien. Wilt u zelf door uw Heilige Geest werken. Dat ze de zonden ervan inleven. Dat ze het zien mogen horen daar. Waar de Heere is. Door de verkondiging van het woord. Zo zoeken wij uw aangezicht. Voor heel de gemeente. Met al de zorgen. De noden. Het verdriet wat er is. Met de ernstig zieken. Met hen die moeite hebben in het leven, van financiële aard, zorgen rondom het werk, zorgen in de gezinnen, in het huwelijk, de kinderen, wat kunnen er veel zorgen zijn. O grote koning, verhef gij het licht uw aanschijns in uw leven en geef dat ze naar uw woord hun zorgen bij u mogen brengen, grote en kleine zorgen. Als we dan zo ook samen mogen zijn, mogen we ook samen bidden, ook voor het gemeentelijke leven. Als we ook samenkomen in de ouderenkring, wilt u dan ook daar aan onze ouderen gedenken en alleenstaanden. Geef ook dat er een band gevoeld mag worden door het woord. Als we ook vanavond samenkomen met onze jongeren, dan bidden wij u, wilt u ook bij ons zijn en geef dat het een gezegende preekbespreking mag zijn. Als we ook vrijdag en zaterdag samenkomen, weer op een hele andere wijze. Om samen ook in de stoffelijke noden van de gemeente te voorzien. Om onze gaven te geven voor allerlei goede doelen. Laat het ook liefde en samenbinding geven. Gedenk aan hen die daar veel werk voor moeten verzetten. Laat het ook een liefdearbeid zijn. Laat het ook in betrokkenheid mogen zijn op u en uw dienst. En laat het zo ook goed mogen zijn vrijdag en zaterdag. Bij alles wat er zijn kan, denkt u nog steeds aan ons. Dat dat ons mag verwonderen en klein maken. Heren, want we hebben er niets van verdiend. Als u met ons moest handelen, dan was het al waar geworden. Dat u ook het stof van uw gezegende voeten zou hebben afgeschud en vertrokken zou zijn. Dat hebben wij ons waardig gemaakt. Maar u wilt er nog zijn. Door de bediening van het woord. In de gebeden. Wees ook bij ons als we onze gaven mogen geven. Zo willen wij ook bidden voor het werk van de zending. Heer, en dan denken we ook aan Hessel Visser. U kent ook zijn omstandigheden. Als hij binnenkort geopereerd moet worden. Wil dan ook bij hem zijn. Samen met zijn vrouw. Denk ook de familie die met hen meeleeft. Zeker nu het zo ver weg is. Wilt u ook bij hen blijven. Denk ook al het werk dat gedaan mag worden in uw koninkrijk ook dichtbij. In de dienst van evangelisatie in de grote steden. Gedenk ook aan hen die in de gevangenissen zitten. Wat kan het soms uitzichtloos zijn. Jaren achter de muren. En dat vanwege eigen schuld. Wilt u aan die gevangenen gedenken. In het bijzonder als het woord hen tegemoet treedt. Als daar ook dienaren mogen zijn van uw woord. Die het uit mogen delen. Evangelisten, ouderlingen. Zegent u al dat werk. Wij bidden u ook voor hen die uw woord mogen verkondigen in de ziekenhuizen, in de krijgsmacht. Ik wil ook daar uw zegen aan verbinden. Denk ook allen die mogen werken in de zorg, onder gehandicapten, onder ouderen, onder ernstig zieken. Wilt u al dat werk toch met uw liefde bekronen, dat het mag gedaan worden om een beker koud water aan te reiken. Denk zo uw volk Israël. We dragen het aan u op. We willen ook wederkeer geven tot u, o Heere, de koning van uw kerk. En uw Heer Jezus Christus, de Messias. Denk ook de Messias belijdende Joden wereldwijd. Wil ook geven dat zij in bewogenheid tot hun broeders de evangelie mogen verkondigen. Tegen al de weerstand in. Met vrijmoedigheid, zoals we dat ook vanmorgen hebben gehoord. Zegen ook allen die in het onderwijs werkzaam zijn. De meesters en de juffrouw, de docenten. Heer, het is zo'n belangrijk werk waartoe u ze geroepen hebt. Om met onze jonge mensen om te gaan. Staande op de schriften. Vanuit de schriften. Vanuit een verbondenheid met u. Zegen zo het onderwijs. Onze kinderen en onze jongeren. Wij bidden u, wilt u onder hen rijkelijk werken. En geef ook dat vanavond, als het een gedeelte is uit de catechismus, wat misschien ook qua inhoud ver van de beleving van onze jongeren afstaat, dat ze vanavond toch iets mogen verstaan waar het over gaat. Het heilgeheim van door genade zalig te worden zonder de werken. En geef dat ze dat ook mogen beleven. Zo zien wij op u. Wil gij vanavond bij ons zijn. Geef en verlaat ons niet. We willen uw naam hartelijk dank zeggen. Dat gij nieuw leven in het midden van de gemeente gegeven hebt. Gij hebt Gerarda door en uit geholpen. Dat zijn zoontje uit uw hand heeft mogen ontvangen. Samen met Corné en de kinderen. Wat is dat groot. En laat ze ook met elkaar als gezin. Ook onder de zorgelijke omstandigheden. Als we denken aan Corné. Heere, toch uw grootheid mogen erkennen. De blijdschap met elkaar mogen ervaren. En wij bidden u, wilt u zelf ook in het hart van de kleine Geerten uw genade verheerlijken. Dat hij een uitverkoren vat mag zijn om uw naam te dragen. Laat dat het verlangen mogen zijn ook van deze ouders. Sterk ze in de opvoeding van hun gezin met al de kinderen. Ga ze voor met uw heiligt. Wees ook met hen die geen kinderen hebben. Heere, wat kan het ook? Verdriet geven in het binnenste. Wilt u bij ze blijven? Gedenk ons zo. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 24. En we willen die met elkaar gaan lezen. Er wordt gevraagd in vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet dat God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij het leven der genade. En dan drie gedachten. In de eerste plaats uit genade zalig. In de tweede plaats uit genade loon ontvangen. En in de derde plaats uit genade leven. We staan dus stil bij het leven der genade. We letten op drie gedachten. Uit genade zalig worden. In de tweede uit genade loon ontvangen. En uit genade leven. Nog eerst gaan we van dat leven zingen. En wel met elkaar uit Psalm 25 opnieuw en daarvan nu het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde, wie heeft lust den Heer te vrezen. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 1, het tweede vers na het amen van de preek. Zondag 24 bepaalt ons heel bijzonder bij het leven der genade. We zien dan drie aspecten daarvan. Uit genade zalig worden, uit genade loon ontvangen en uit genade leven. Gemeente, het is eens tegen Luther gezegd, je moet hemelkleren aan hebben, dan pas gaat de hemel voor je open. En die hemelklederen kun je zelf bereiden. Luther geloofde dat en heeft het ook echt gepoogd. En heeft er alles aan gedaan om zelf die hemelkleding aan te trekken. En zich zo de hemel waardig te maken. Toch ging de hemel pas voor hem open toen hij zijn vuile klederen liet wassen in het bloed van Christus. Eens en telkens weer. Hij mocht het verstaan, het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En bij dat geheim hebben wij nu vorige week stil mogen staan uit zondag 23. We hebben het mogen horen dat ons de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus ons uit genade wordt toegerekend. Alleen om de verdiensten van Christus wil. En daar komen geen werken van ons bij in aanmerking als betaling voor de zonden. Dan die vraag, hebt u dat ook zo mogen ervaren in uw leven? Dat sola gratia, alleen uit genade, zonder enige verdienste mijnerzijds, alleen om het werk van Christus, alleen om zijn volmaakte voldoening, zalig worden. Zonder dat ik iets daaraan bijdraag. Zelfs, zo lazen wij aan het eind van zondag 23. Zelfs mijn geloof is niet de grond waarop ik zalig word. Het is slechts het middel, de hand. En ze wordt ook mij gegeven. En zo word ik zalig. Niets uit mij, al uit hem. Zo gaat dat volk naar Jeruzalem. We noemden al even zijn naam Luther. Als er één geweest is die geworsteld heeft om de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen te verstaan, dan is het Luther wel. En er was voor hem steeds weer een worsteling om alleen te vertrouwen op de gerechtigheid van Christus. En niets te leren toeschrijven aan onze werken. Maar anderzijds ook. De oproep van het woord recht te leren verstaan. Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. En hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En over die worsteling. Dat aan de ene zijde onze werken. In het stuk van zalig worden, geen enkele betekenis hebben. En aan de andere zijde, dat we opgeroepen worden om werken te doen ter ere van de Heere. Over die worsteling schrijft Luther dan ook het volgende. Het is moeilijk en gevaarlijk te leren en te verkondigen, dat we uit het geloof gerechtvaardigd worden zonder de werken der wet en tegelijk echter, de werken te vorderen, te eisen. Luther zegt, het is zo moeilijk om dat recht van elkaar te onderscheiden en dat niet doorheen te mengen, maar het beiden te laten staan op de plaats die het woord het geeft. En dat we dan vanavond daar helder zicht over mogen krijgen. Dat er niemand zalig wordt door de werken. Maar ook dat er evenmin zalig worden zonder de werken. Er zal niemand, om het anders te zeggen, in de hemel komen door zijn werken. Maar er zal ook niemand in de hemel komen zonder de werken. En daar gaat het vanavond in het bijzonder over. Over dat leven uit de genade alleen. Het is ook een aangevochten leven. Want telkens weer komt die vraag naar boven. En dat leeft toch in ieders mensenhart. Is het nou echt waar dat ik alleen door het geloof in Christus zalig word? Is het nu echt zo dat het alleen door genade is dat ik vrede met God ontvangen mag? Behoeft er dan echt niets van mij bij? Is het echt zo dat mijn goede werken die ik doe geen enkele waardij bij God hebben als het gaat om zalig worden? Ben ik dan echt zo'n hopeloos en verschrikkelijk geval dat ik niets goeds kan doen? En zo kunnen er veel vragen in het hart rijzen als het gaat om de rechtvaardiging van de goddelozen door genade alleen. Herkent u ook die vragen? Leven ze ook in jouw hart als je zo luistert naar zondag 23? Over die rechtvaardiging van de goddelozen. Leeft dat dan ook van binnen? Deug ik dan nergens toe? Of die vraag, word ik dan werkelijk alleen zalig uit genade? Wat kunnen we met die zaak worstelen? En de Heere geven ook dat we vanavond meer en meer zicht krijgen op dat wonder. Sola gratia. Vragen, zei ik. Vragen die ook vanavond op ons afkomen. En die liggen achter vraag 62. Als daar gevraagd wordt, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Je hoort als het ware in zondag 24 een tegenwerping. Als het ware iemand zegt, ja maar daar ben ik het toch eigenlijk niet mee eens. Dat je zalig wordt, alleen uit genade. En dat van mijn werken er niets mee kan doen om aan die gerechtigheid die God eist te voldoen. Tegenwerpingen. Want het sluit alles van mij uit. Is er dan niets van mij dat in aanmerking komt? Gemeente, wij moeten goed opletten. Want als wij deze vragen gaan beantwoorden, dan denk ik dat u ongetwijfeld in uw gedachten hebt, ja, het is een tegenwerping van een onbekeerd mens. Van een mens in zijn natuurstaat. Die vijandig is tegen het zalig worden door enig werk uit hem. Maar dat is niet zo, gemeente. Hier is Gods kind aan het woord. Ook Gods kind moet het telkens weer leren. Dat er niets van hem bij is. Dat er niets van hem kan meetellen als het gaat over het zalig worden. Dat moeten Gods kinderen ook vanavond weer leren. En dat moet je telkens weer opnieuw leren. Luister maar wat Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Titus. Wat schrijft hij dan aan Titus? Wel in het derde hoofdstuk, het vijfde vers. Luister maar. Hij heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het badder wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Hier zegt Paulus het tegen Titus. Titus, let er goed op en verkondig dat. Dat niet de werken die wij doen naar de rechtvaardigheid ons zalig maken. Paulus zag dus een noodzaak om daar Titus tegen te waarschuwen. Titus en al de gelovigen, zij mogen immers werken der rechtvaardigheid doen. En wat zijn dat dan werken der rechtvaardigheid waar Paulus hierover spreekt? Wel, onze kanttekeningen wijzen erop en ze leggen het uit. Dat met die woorden bedoeld wordt, dat zijn de werken die wij gedaan hebben overeenkomstig Gods heilige wil en wet. En dat zijn niet alleen de werken die wij gedaan hebben voor onze bekering en rechtvaardigmaking, maar ook die na de bekering zijn gedaan. En daar ligt natuurlijk het accent op. Titus, denk erom. Titus, zul je het niet vergeten, dat die werken der rechtvaardigheid, die overeenkomstig zijn heilige wil en wet zijn, zul je nooit vergeten dat dat niet de grond van je zaligheid is, Titus. Zul je beseffen, Titus, dat je zalig wordt vanwege de barmhartigheid Gods, door het vernieuwende werk van de Heilige Geest, maar niet door jouw werken. Titus, zul je het niet vergeten, dat dat alleen de barmhartigheid Gods is, die ons redt van de dood. Titus, zo schrijft hij later verderop, wij worden gerechtvaardigd door zijn genade. En dat heeft nu telkens Gods kind nodig. Dat moet hem telkens weer in gedachten gebracht worden, dat zijn zaligheid rust alleen op het volkomen werk van Christus. En dat is zo vernederend voor zijn vrome vlees, dat toch telkens wel iets ziet in zijn eigen werken die hij doen mag, overeenkomstig Gods wet. O, wat is het toch vernederend voor mij, dat mijn bidden, dat mijn worstelen aan de troon der genade, mijn Bijbel lezen, mijn zingen, mijn berouw en mijn tranen, mijn smeken, mijn zoeken, mijn geloven, mijn geven van gaven op de dankdagcollecte. Dat dat alles niet meedoet als het gaat om het verkrijgen van de gerechtigheid. Dat dat niet meedoet als betaling voor de uitdelging van mijn hemelhoge schuld. Dat ik het elke keer weer moet leren. Als er iets van mij bij moet. Ik zou verloren gaan. Het kan niet meedoen. Het kan niet betalen. En daarom die radicale beantwoording. Als die vraag opgeworpen wordt, maar kunnen dan onze werken niet een stuk zijn van de gerechtigheid of een gehele voldoening daaraan? Nee, is het antwoord. Ook niet een stukje. Want dan voel je wel dat de ziel zegt, ja, ik kan wel begrijpen dat mijn werken niet de grond kunnen zijn, de volkomen grond van de zaligheid. Maar heren, kunnen ze dan niet een stukje daarvan zijn? Voelt u dat hij toch zo graag ziet dat er iets van hem is dat een deel van zijn schuld kan betalen? En we weten het allemaal wel. Dat dit antwoord ook geschreven is in het licht van de strijd tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Waar men ook wel besefte dat onze werken niet volledig betalen kunnen. Dat zou het offer van Christus ten eenenmale te vergeefs zijn. Maar elke keer die gedachten, die zo leeft in het hart van de mensen, die coöperatie, ik en God, wij gaan het samen doen. God wat en ik wat. Genade en werken, dat wil ik zo graag samen doen. Als ik mij nu voor God verootmoedig, als ik mij nu voor God verneder, als ik nu in Gods wegen wandelt, dan zal hij mij toch wel aannemen. Daar heb je het. Ik aangenomen door God op grond van mijn werken. Als ik nou eens tranen schrijf voor God. En als ik me nou eens bekeer, ach, dan ben ik toch ook anders dan al die andere mensen. Dan zal God toch wel een behagen in mij hebben. En wat ik dan tekort kom, dan zal God toch mijn wil wel voor mijn daad aanzien. En zo kan ik dan toch zalig worden. O, wat moet de Heere toch telkens weer onze radicaal laten zien. Dat alleen het offer van Jezus Christus hem volkomen behagen kan. En waarom is het zo nodig dat de catechismus die vragen die in ons hart leven zo af komt te snijden? Wel omdat we daar onderwijs uit zouden kunnen ontvangen opnieuw. En ze geven ons twee redenen waarom onze werken niet een stuk van Gods gerechtigheid kunnen zijn. En dan gaan we luisteren naar het eerste antwoord. Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, een gerechtigheid moet zijn die volkomen is en aan de wet Gods in alle stukken volkomen gelijkvormig zijn. Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan. Daar wordt dus gesproken over het gericht Gods. Wat betekent dat? Wel, gemeente, dit. Dat u en ik door het woord en onder de prediking van dat woord voor Gods rechterstoel gedaagd worden. Voor het gericht van God komt u in de prediking te staan. En Calvijn zegt dat is zo noodzakelijk dat u daar komt voor die rechterstoel van God, voor dat gericht gedaagd wordt. Waar de Heer u voor plaatst en uw leven stelt in het licht van zijn eisende gerechtigheid. En waarom is dat zo noodzakelijk, zegt Calvijn. Lees u zijn institutie maar op na. Opdat wij onszelf naar behoren onderzoeken, moet ons geweten noodzakelijk gebracht worden voor de rechterstoel van God. Want zijn licht is beslist nodig om onze verborgen boosheden, die anders te diep schuilgaan, te ontdekken. God plaatst ons dus voor zijn rechterstoel en hij laat ons zijn heilige wet zien. En die laat hij schijnen in ons hart. En wat lees ik dan? Wel, dat die gerechtigheid moet zijn volkomen en aan de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn. Als ik dus voor die rechterstoel gedaagd word vanuit de prediking van het woord en de wet wordt aan mij geopenbaard, dan zegt de Heere tegen mij vanuit zijn rechterstoel, ik eis van u een volkomen gehoorzaamheid in alle stukken van de wet. Dat is voor Gods rechterstoel staan. En Gods geest laat je dan direct zien dat je aan al de geboden van God schuldig staat. Als voor Gods rechterstoel komen. Ben je er al voor geplaatst? Of ben je hard weggelopen? Dat kan ook. Daar spreekt ook Jacobus van. Mensen die even ervoor staan, maar hard weglopen. Het is zo noodzakelijk, zegt Calvijn, dat we daar staan om ons te laten ontdekken aan al de boosheden. Waarom? Omdat we leren zullen dat God een volkomen God is. En dat hij daarom ook een volkomen gehoorzaamheid eist aan zijn heilige wet. En dat er daarom voor een zondaar geen vrijspraak mogelijk is. En dat God vanuit die rechterstoel eist een volkomen betaling voor al de overtredingen van zijn heilige wet. Waarom? Waarom kan hij dat van jou en van mij eisen, jonge mensen? Wel omdat wij recht uit zijn hand zijn voortgekomen. God heeft ons in Adam goed geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij konden in vrijwilligheid naar Gods wet leven. En hij had ons beloofd het eeuwige leven. Als je dan zo voor Gods rechterstoel staat. En je hoort dan die volkomen eis, tot een volkomen gehoorzaamheid. Wie heeft dan nog de stoutmoedige gedachten om te zeggen, kan dan niet één van mijn werken niet aan die gerechtigheid voldoen? Maar als je dan in het licht van Gods heilige wet zijn geboden ziet, wie kan dan zeggen dat hij één van die geboden volmaakt gehouden heeft? Wie kan dan zeggen dat hij nooit iets heeft nagelaten wat God geboden heeft? Oh, dan gaat hij zien. Heere, ik sta schuldig aan al de stukken der wet. Want dan wordt het woord van Jacobus ook waar. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Al zou je nou kunnen zeggen, ja, maar aan dat gebod sta ik niet schuldig. O, dwaas mens. Bij één overtreding ben je schuldig aan heel de wet. En daarom dat antwoord voor het gericht van Gods rechterstoel wordt geëist. Een volkomen gerechtigheid en een volkomen gehoorzaamheid. En er is niemand, gemeente, hier in de kerk die aan die gerechtigheid ook maar enigszins kan voldoen. Geloof je dat? De rechterstoel van God staande, dan kun je toch niets meer inbrengen. Dan moet je toch verloren gaan. En dan voel je toch de dwaasheid van de vraag. Kan er dan iets van mijn goede werken iets voor God bestaan? En dat je dan zo vanavond, als gedaagd voor die rechterstoel, je leven ziet in de spiegel van de heilige wet. De spiegel van de heiligheid Gods. Dat je vanavond dan verloren mag gaan. En geen verwachting meer hebt van enig werk uit uzelf. En waarom moeten wij bij die zaak zo stilstaan? Wel omdat wat Paulus aan Titus schrijft er ook steeds weer bij ons kan zijn. Maar er zijn toch ook werken die ik doe uit die verbondenheid met Christus. Kunnen dan die goede werken die uit hem voortkomen niet enige betaling geven? Hoe voel je het? Hoe dat in alles elke keer weer duidelijk wordt, gemeend. Dat onze wieg stond in het werkverbond. En dat we zelfs met de werken van Christus nog enige betaling willen aanbrengen. Maar wat moeten we dan leren? Wel in de tweede plaats. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Gemeente, als je door waarachtige wedergeboorte mag gaan leven. Leven tot Gods eer. Leven vanuit het geloof. Leven in verbondenheid met Christus. En je mag uit hem vruchten gaan voortbrengen. Wat leert aan onze catechismus? Dat al die vruchten vanwege ons verdorven bestaan nog aangetast zijn door de zonde. En denk dan eens even na in het licht van Gods heiligheid. Welke daden waren dan vrij van zelfbedoeling? Kun je één daad noemen die werkelijk vrij was van je eigen bedoelingen? Welke daad was er vrij van hoogmoed? Laten wij eens nadenken over ons bidden. Als we door genade hebben mogen leren bidden, is ons gebed dan altijd geweest een bidden in de volledige overgave aan God, in het volledige vertrouwen op de Heer alleen? Hoe is je bidden geweest? Hoe was het met de beoefening van het geloof? Was er altijd dat vaste vertrouwen op de Heer? Was er altijd dat leven uit hem en dat vertrouwen op hem? Of moet je zeggen, wat was er vaak in dat geloof nog een wankelen? Wat was het vaak klein geloof? Wat was het vaak gemengd met vrees? Ik kon niet altijd zeggen, dit weet ik vast, God zal mij niet verlaten. Vaak gewankeld, gewantrouwd. Hoe is het met je hoop geweest, u die de Heere vreest? Lag het altijd zo vast, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoe is het met je danken? Dankt God in alles. Was het altijd in die verwondering en dankbaarheid voor alles wat hij gegeven heeft, was er ook niet vaak een bedoelen van mezelf erbij? Hoe was het gesteld met je liefde? Je liefde tot de Heere boven alles en je liefde tot de naast. Was het altijd een volmaakte liefde? Heb je elkaar lief gehad? Je vijanden lief gehad? en God boven alles lief gehad. Als je dat nou overdenkt, ga je het ook instemmen. Nee, Heere, kan nooit vanwege mijn goede werken. Want al mocht ik geloven, en al mocht ik bidden, en al mocht ik danken, en al mocht ik de liefde beoefenen, was altijd onvolmaakt. En aan mijn allerheiligste betrachtingen kleven de zonde mij nog steeds aan. Weet je wie dat geleerd had? Daniel. Daniel, dat was een man die wandelde naar menselijke maatstaven onberispelijk. Ja, de Heere zegt zelfs van Daniel, gij zeer gewenste man. Maar wat was nou de inleving? Wat was nou de beleving van Daniel? Moet eens luisteren wat hij tegen de Heere zegt. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. Daniel, hij kon het niet zeggen, Heere, nou moet u mij aanzien vanwege mijn gerechtigheden. Heere, verhoort u mijn smekingen, omdat ik voor u gewandeld heb. Nee, hij zegt het, maar ik kan alleen smeken en hopen op uw gerechtigheden en barmhartigheden. Want die zijn groot, daar was zijn verwachting van. En ook Jesaja wist het, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ja, dan geldt het ten diepste van onze werken. Want Jesaja zegt dat er een tijd zal komen dat we zich wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Dan kan er van ons niets bestaan. Dan wordt het waar, Heren. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ook onze allerbeste werken, ze zijn met de zonde bevlekt. En één zonde maakt ons het voorwerp van Gods toorn. En dat is nou telkens weer die vernederende les. Dat onze beste werken, de allerbeste, daar hebben we het over, bevlekt zijn met de zonde, maar niet over al die andere werken. En daarom kunnen ze ook niet een stuk van de gerechtigheid voor God zijn. En toch hoop ik dat je vanavond mag zeggen, hoe vernederend ook, amen. Maar dat je dat ook mag zeggen uit die diepe troost die er in die gedachten ligt, in die werkelijkheid. Heere, wat ben ik u eeuwig dankbaar dat er niet één goed werk van mij bij moet om zalig te worden. Heere, eeuwig dank en lof, dat het is alleen om de volkomen gerechtigheid van Christus. Want als ik één werk moest aanbrengen, één werk maar, Heere, zonder zonden, ik zou eeuwig ten onder gaan aan de twijfel. Zou het wel volkomen zijn? Zou ik wel één werk kunnen doen tot zijn eer? Wat is het een troost als je nou vanavond in de kerk zit en je moet het zeggen, Heere, ik heb er niks van terechtgebracht de achterliggende week. Heer, het was hopeloos met mij. Heer, ik heb mijn schuld weer bij u vermeerderd. Wat wordt het dan een wonder als je bij vernieuwing mag horen, maar het is ook enkel en alleen uit genade dat ik naar je omzie. En het is alleen om het offer van Christus dat ik je ook die zonden vanavond weer vergeef. Dat je het dan mag horen vanavond. Maar mijn kind, je hoeft ook, als het gaat om zalig te worden, niets goeds te doen. Want je wordt gezaligd om het offer van mijn lieve Zoon, Jezus Christus alleen. Laat je vanavond maar weer zakken op dat enige offer van Christus. Leg je moe gestreden hart maar daarop in het geloof dat Hij alles, alles volmaakt heeft voldaan. Wat is dat een rijkdom, gemeente. Als je vanavond bij vernieuwing mag leven. Uit het sola gratia. Ik word nu zalig. Alleen om het offer en de verdiensten van Christus. Dan is er in mij geen roem. Maar dan worden die roemen in de Heer alleen. En dat dat zo vanavond dan mag zijn in uw hart. Als dat sola gratia alleen genade waar gaat worden. En het vanavond opnieuw waar wordt in je ziel. Dat je dan vanavond daarin alleen roemen mag in vrije genade. En dat dan je ziel het gaat zingen vanavond. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Dat mij vertelt. Dat er van mij niets bij is. Maar dat de Heere in het offer van Christus. Een volkomen betaling heeft gegeven. En ontvangen. En dat je het nou vanavond mag zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw vanavond opnieuw op Gods genade alleen, door geen vrees gestoord. Wat voor pijlen dan de Satan op mij afschiet, wat sterveling zou mij dan kunnen schenden? Sola gratia, laat je ziel vanavond er amen op zeggen. Heere, tot roem van u. Wil ik niet anders dan zalig worden, zonder enige verdienste mijnerzijds, maar alleen op grond van dat volbrachte werk van u, dierbare zaligmaker. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte, uit genade loon ontvangen. Hoewel dus in die eerste vraag radicaal een antwoord gegeven wordt en alle tegenwerpingen worden afgesneden, is toch de ziel niet uitgedacht en komt hij met een nieuwe tegenwerping. Hij is niet uitgesproken, hij wil weer iets opwerpen. En hij zegt, maar als u nou spreekt dat er in mijn werken niets verdienstelijk is, dan bent u toch wel in strijd met de Heilige Schrift. Want als ik mijn Bijbel lees, dan zie ik dat God daar wel goede werken beloont. Hoe zit dat dan? Want ik lees dat de Heere tegen Abraham zegt. Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En als Petrus naar de Heer Jezus toe gaat. En hij zegt, Heere, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons geworden? Dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Voorwaar, ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Hier spreekt de Heer Jezus toch ook over loon aan hen die hem gevolgd zijn en alles verlaten hebben. Hoe zit dat dan? Dan kunt u toch niet zeggen dat er niets verdienstelijk zit in het verlaten van de zonden en in het volgen van de Heere. Dan geeft de Heer toch zelf aan dat je daar loon voor zult ontvangen. Ja, daar hebt u gelijk in. De Heere geeft ook loon. En ik zou ook nog andere plaatsen kunnen noemen waar de Heere spreekt over loon dat je ontvangt in de dienst van hem. In het houden van Gods geboden, zo zingt Psalm 19 immers, is grote loon. En ik lees toch immers van Mozes dat hij die waarachtige keuze mocht doen om liever met het volk van God veracht te worden dan de voortreffelijkheden van Egypte. En dan deed hij dat toch ook ziende op de vergelding des loons. En sluit daar ook de Bijbel niet mee af. Als de Heere zegt, en ziet ik kom haastig. En mijn loon is met mij. Om een ieder te vergelden. Gelijk zijn werk zijn zal. Dus daar zie je het heel duidelijk. Dat de schrift spreekt van loon. Dat ontvangen mag worden in de vreze des Heeren. En het is toch zo. U die God vreest. Dat loon heb je toch mogen ervaren. Zingt de dichter uit Psalm 119 daar niet van. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Je hebt dat loon toch mogen smaken in de dienst van de Heer. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroogd. Je hebt toch die blijdschap mogen ervaren. Die vrede die de Heere gaf toen je met hem verzoend mocht worden. Die rust van binnen. En ik zal u rust geven. Dat loon, daar heb je toch iets van mogen smaken. En daar zie je toch uit om straks dat loon volkomen te mogen erven. En is dat ook niet het geheim waarvan onze catechismus mee begint in zondag 1? Wat troost u het eeuwige leven? Als het over die troost gaat van zondag 1. Dan mogen we toch weten dat ik na de maal, nu ik dit beginsel van de eeuwige vreugde nu in mijn hart gevoel. En dat ik het straks eeuwig zal mogen ervaren. Dan weet je toch dat er loon is in de dienst van de Heer. En dat we het niet te doen hebben met een kare God. Dat is toch ook je inleving en beleving. Maar hebben wij dat dan alles ontvangen als loon naar verdiensten? En nou gaat u het natuurlijk begrijpen. Natuurlijk spreekt het woord van loon. Maar niet van loon zoals wij daarover denken. Als wij in de agrimarkt gewerkt hebben. Op een contract, als student, scholier, dan kunnen wij aan het eind van de week loon eisen, want we hebben ervoor gewerkt. Maar dat loon, daar gaat het hier niet over. O nee, u zult zeggen, nee hoor, alles wat ik van de Heer ontvang is niet, omdat ik hem zo getrouw gediend heb. O nee, want als hij mij moest geven nadat ik verdiend had, o dan had ik niet anders dan recht op een eeuwig afgrijnzen bij hem vandaan. Nee, alles wat ik van hem ontvangen heb, dat heb ik uit genade ontvangen. En daarom is het antwoord ook, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Nee, ik heb niets verdiend. Dat is toch ook vanavond weer opnieuw het inleven. Heb ik iets verdiend? Nee, alles wat ik van de Heere gekregen heb, het is alleen om Christus wil. En zo komen wij ook bij die schriftlezing uit Johannes 15. Want waar komt dat dan vandaan? Wel, het komt alles uit Christus. Want door genade ben ik ingeënt in de wijnstok Christus. En alles wat ik ben, dat ben ik alleen door Christus. Door het geloven aan hem verbonden zijn. En alles wat ik ontvangen heb, dat heb ik uit hem ontvangen. Want ik heb het mogen leren zingen. Toen hij opvoer ten hemel, heeft hij daar vandaan al zijn gaven uitgestort door zijn geest. En zo heb ik het ook mee mogen zingen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer, gij zag uw strijd bekronen, met gaven tot er mensen troost, omdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Dat geldt dus van mij, wederhorig kroost. Maar alles wat ik heb gekregen, dat heb ik gekregen van Christus uit genade. Hij heeft het voor mij verdiend, want daarom is hij neergelegd in de stal van Bethlehem. Daarom heeft hij geworsteld in Gethsemane. Daarom is hij gegezeld bij Pilatus. Daarom is hij van iedereen verlaten. En is de vloekdood gestorven. Neergelegd in het graf. Om zo voor mij de rekening te betalen. En zo voor mij het eeuwige leven te verdienen. En het bewijs dat de Vader dat aanvaard heeft, kwam op Pasen, toen de graven geopend werden en hij uitging, ten hemel opvoer vol eer. En zo kon hij mij dat alles uitdelen. En wat ik gedaan heb, dat heb ik enkel gedaan uit wederliefde. Omdat zijn liefde in mijn hart is uitgestort. Toen ik daar zijn liefde zag, aan het kruishout van Golgotha voor mij, dat hij daarin, tot een volkomen betaling van mijn zonden, dat hij daar leed en stierf in mijn plaats, toen daalde daar die liefde van hem in mijn hart en die nood tot een wederliefde om nu tot zijn eer te leven. En dan geldt ook nog, we komen er weer op terug, dat alles wat ik doe opnieuw en telkens weer gewassen moet worden in het bloed van Christus. Nee. En ik hoop ook dat je van harte mag zeggen, alles, alles wat ik ontvang, het is enkel gratia, sola gratia, alles wat hij mij schenkt, al het loon wat ik ontvang, het is om de verdiensten van mijn getrouwe zalig maken, daar alleen om, en daarom roem ik ook, hierin, in genade alleen. En dan tenslotte een laatste tegenwerping. Want dan wordt de leer van vrije genade altijd bestreden en altijd aangevochten. En je voelt telkens weer dat daar zoveel op afkomt. Op dat puntje waarmee de leer staat of valt. De rechtvaardiging van de goddelozen. En daar schiet Rome dan zijn laatste pijl op af. En zegt, ja maar. Dan wil ik je toch vragen, als je dan alleen door genade zalig wordt, en als je werken er niet mee doen, en als er niets verdienstelijk in die werken zit, nou dan krijg je goddeloze en zorgeloze mensen. Is dat zo? Rome vanuit haar redenering, het is zo goed te begrijpen. Ze zeggen, ja maar als je dan niets aan de zaligheid toedoet, nou, dan komt het er uiteindelijk dan ook niet op aan hoe je leeft. Dat is nou de kern van die eigenwillige godsdienst. Ik doe het om er wat mee te verdienen en om er wat mee te zijn. En als dat dan dus niks betekent, nou ja, dan doe ik het ook niet. Daar heb je nou het verschil met Gods kind. Want die doet niets uit verdiensten. Als hij op zijn plek is hoor. Maar dan doet hij het alleen uit wederliefde. Ook Paulus had daar in zijn dagen al mee te maken. Met het verwijt wat Rome hier maakt. Dat die leer goddeloze mensen maakt. Die zeggen, nou ja, het maakt dan allemaal niets meer uit hoe je leeft. Leef dan maar op kosten van genade. Paulus, hij hoort het ook bij zijn hoorders. Laat ons zondigen. Opdat de genade des te meerder worden. Als het dan alleen genade is, wel dan kunnen wij ons vlees uitleven. En hoe goddelozer we leven, hoe meer dat genade dan schittert. Als ik toch als een goddeloze zo thuis mag komen. En als ik alleen door genade zalig word. U ziet van twee kanten. Uiteindelijk dezelfde redenering. Rome, die omhoog wil klimmen met de werken. En het vlees dat zich uit wil leven ten koste van genade. Nee, zegt onze catechismus, zo is het niet. En dan gaan ze wijzen op het geheim, het levensgeheim van al Gods kinderen. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niets zou voortbrengen, vruchten der dankbaarheid. Ze zeggen, het is onmogelijk dat wie in Christus is en een nieuw schepsel is, dat die zorgeloos zou leven en goddeloos. Want wie aan hem verbonden is door het ware geloof, die kan niet anders dan vruchten voortbrengen ter bekering waardig. Want dat is toch immers ook het doel waartoe God mensen bekeert. Bij u is vergeving, zegt Psalm 130, opdat gij gevreesd wordt. Daar gaat het om. De Heere bekeert zondaren, opdat ze zou gaan leven, niet zorgeloos en goddeloos, maar juist tot zijn eer, naar zijn wet, uit liefde, om die te doen uit dankbaarheid. Dat is ook het geheim waar Johannes op wijst, de apostel. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Daar wijst hij dus op dat geheim van die rechtvaardiging. indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Hij vergeeft ons de zonden. En hij reinigt ons van alle ongerechtigheden. Maar dan komt hij. Ik schrijf u dat geheim van de rechtvaardiging. Opdat gij niet zondigt. Daar heb je het grote doel. Opdat ge nu als een nieuw schepsel zult leven. Gewassen en gereinigd. In het witte kleed van de gerechtigheid van Christus. Om nu hem te gaan bedoelen. Deze leer van de rechtvaardiging. Ze is juist een krachtige opwekking. Aan het hart van de ziel. Om die zonden die Christus zijn leven gekost hebben. Te haten en te vlieden. En om uit de wederliefde die Christus aan het kruis bracht. Hem lief te hebben. Het is onmogelijk. Daarom zegt ook de Heer Jezus. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Die in mij blijft. En ik in hem. Die draagt veel vrucht. Daar gaat het om. Het geloof. Het is aan de ene kant die hand die de weldaden van Christus, ja, hemzelf mogen aannemen. Maar dat geloof is ook door de liefde werkende. Gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar een dood geloof, dat kan niet, zegt Jacobus. Toon uit de werken. Uw geloof. En zo horen die twee bij elkaar. Rechtvaardiging en heiliging. De tweelingzusters die samen opgaan. Waar het in het hart leeft van de gerechtvaardigde zondaar. Ik wil u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mij bij mijn rechterhand woudt vatten. Heere, omdat u door genade naar mij wilde omzien, heb ik geen ander verlangen dan u te doen. O, en dan moeten ze het daar wel in ervaren. Dat die rechtvaardiging volkomen is van allen zonden. Maar als ze op zichzelf zien, die heiligmaking. O, dan moeten ze van Paulus zeggen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan moeten ze zeggen, och Heere. Ik struikel alle dagen nog in velen. En als ze dan voor de rechterstoel van God staan op die jongste dag. Dan moeten ze het zeggen, Heere. Maar wanneer hebben wij u geherbergd? Wanneer hebben wij gevangenen bezocht? O, dan weten ze het niet eens. Dat ze goede werken gedaan hebben. Daar heb je nou de christen getekend. In zijn liefde tot de Heere. Dan zegt hij van zichzelf. Het is alles onvolkomen. Het is alles tekort. Hij is mijn liefde. Volledig waardig. Maar ik kan hem hier nog zo weinig geven. Tot zijn eer. En dat maakt ze ook heilbegeerig. En vol van heimwee. Om naar huis te gaan. Om daar volmaakt tot zijn eer te leven. Heere, u bent mijn rechtvaardiging. O gezegende Heer Jezus, u bent ook mijn heiligheid. Ik heb u volkomen nodig in alles. Heere, dat aan uw heiligheid mijn gebrekkige, onvolkomen heiligheid bedenkt. Ach, dat beginsel, het is nog zo klein. Mijn beste werken, ze zijn nog met zoveel zonde bevlekt. Heren, en daarom moet ik in dat leven der heiligmaking telkens weer gerechtvaardigd worden. Keer op keer. En leeft u zo ook al als een arme zondaar uit genade en met het verlangen om tot zijn eer te leven. Meent onze catechismus spreekt over zorgeloze en goddeloze mensen. Ik ben geen kenner van uw hart. Maar laat ik het dan maar vragen. Bent u ben jij nog zorgeloos. En daarom ook goddeloos. Want dat heeft alles met elkaar te maken. Als je zonder zorg leeft. Je denkt het alles wel te kunnen. Dan leef je zonder God en zonder zijn zorg. Hoe komt het nou dat je nog zo zorgeloos en zo goddeloos leeft? Terwijl je vanavond gedaagd bent voor de rechterstoel van God. Hoe komt het dan toch dat je zo zorgeloos zometeen naar huis kunt gaan? En dat je zo zorgeloos de nieuwe week ingaat zonder God. Hoe komt dat toch? Is het dat je misschien vertrouwt dat het allemaal wel mee zal vallen? Komt het dat je toch ergens steunt op je goede werken? Dat je anderen tot een voorbeeld geweest bent in uw godsdienstige plichten? Omdat u ernstig leeft? Of omdat u misschien meent dat u gelooft in Christus? Zonder ooit verloren te zijn gegaan en door hem opgeraapt met een verstandsbeschouwing. En zomaar voortleven kan toch niet, gemeente. En laat het daarom vanavond voor je zijn. O God, als ik die rechterstoel zie vanuit het woord vanavond tot mij verkondigd. Uw heilige wet, die volkomen gehoorzaamheid in al de stukken houdt. Omdat u volkomen bent, dat dan die pijl je treffen mag. Om vanavond voor hem in de schuld te komen. En nou niet meer verder te kunnen leven, voordat je in hem geborgen bent. Smeek dan ook vanavond, heden, die rechter om genade. En dan tenslotte, u die de Heere vreest, wat een onderwijs uit zondag 24. Want waar gaat het ten diepste over? In zondag 24, wel hierom, dat u leert te geloven dat alleen het werk van Christus volkomen is. Om u nou zich geheel en al aan zijn werk over te geven. Nergens anders op te rusten dan zijn volkomen betaling. En wat is dat moeilijk? Ja, wat strijdt u daarmee? Want laat ik u een paar vragen mogen stellen. En dan moet u ze mij maar eerlijk beantwoorden. Nee, niet mij. Beantwoord u ze maar voor het aangezicht van de Heer. Mag ik u vragen, wanneer durft u werkelijk geloven? Is het niet dan, wanneer u bij uzelf enigermate heiligheid vindt? Is het niet zo dat u durft te geloven als u bij zichzelf enige vruchten van dat nieuwe leven gaat zien? En waar bouwt u dan op? Is het toch niet, naast het offer van Christus, dat u nog enige zekerheid hebt in uw werken? Dat de Heer u dan vanavond ook van die verborgen droesem uit mag zuiveren. Om nou vanavond opnieuw te leren dat het alleen is vanwege de gerechtigheid van Christus. Mag ik u een tweede vraag stellen? Wanneer durft u vrijmoedig te gaan tot de troon der genade? Is dat opnieuw niet weer? Wanneer u enige heiligheid in uzelf hebt. Maar als u bij uzelf enkel zonde en ongerechtigheid vindt, oh, dan wilt u wel weglopen van die troon der genade. En dan wilt u eerst weer wat opknappen. Want zo kan ik toch niet voor de Heere verschijnen. Ja, zo willen wij tot God gaan, als we wat mee te brengen hebben. Maar dan zegt de Heer, nee. Rijken worden ledig weggezonden. En waarom moet je dan komen? Wel, opnieuw. Met lege handen. Met bezoedelde handen. Vanwege de zonden. Omdat hij ze bij vernieuwing wassen en vergeven. Een laatste vraag. Voor onderzoek, voor het aangezicht van de Heere. Hoe menigmaal houdt u zich aan Gods geboden uit vrees voor straf? Hoe menigmaal bent u niet bezig in het onderhouden van Gods wet om zo rust te krijgen voor uw ziel? Is het dan niet nodig dat u vanavond leert dat dat allemaal weer opnieuw voortkomt uit het werkverbond, om zo weer enigszins rust te vinden voor uw geweten? Maar laat toch zo de wet niet zijn in uw leven. Maar laat het mogen zijn dat u het doet in dat kinderlijke vertrouwen. Het bloed van Christus, dat reinigt mij van al mijn zonden. En laat ik in dat vertrouwen uit liefde naar zijn wet mogen wandelen. Want wanneer ik elke keer weer opnieuw die vergevende liefde mag ervaren, dan word ik al meer aan hem verbonden. Blijft hij al meer in mij en ik in hem. En zo kan ik vruchten voortbrengen tot Gods eer. En daartoe heeft hij mij toch bekeerd. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is het toch voor uw kind telkens weer moeilijk om uit genade alleen te leven. Om door het geloof alleen te leven, uit de verdiensten van Christus. Wat kunnen er toch een tegenwerpingen zijn in zijn hart. Tegenwerpingen uit vrees. Tegenwerpingen uit hoogmoed. Tegenwerpingen. Die telkens maar weer u verdriet doen. Want er is maar één offer dat u kan behagen. En er is maar één weg waarin u zondaren zalig maakt. En dat is alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon. Daar hebt u alleen behagen in. En niets van ons kan meedoen als het gaat om zalig te worden. Om met u verzoend te worden, dan is het alleen dat volbrachte werk van u, o Heer Jezus Christus. En daarom bidden wij u, leer uw kinderen door het geloof volkomen te rusten op dat volbrachte werk van u. Daarin al hun lust, al hun heil te vinden. En u niets anders begeren dan te wandelen tot uw eer. Omdat u het zo eeuwig waarde bent. Niet om enige verdiensten daarbij te doen. Niet om enige betaling te geven. Want dat doet u zo'n verdriet. Dat is zo godenbeledigend. Maar om uit dankbaarheid voor die volkomen betaling uw naam ter eer te leven. Als een boom aan vette grond geplant. Uit die rijke waterstroom van uw Heer Jezus Christus te leven. En zo vruchten voor te brengen waarin u, o Vader, verheerlijkt wordt. Laat dat de vrucht mogen zijn van de prediking vanavond opnieuw bepaald. Bij de noodzaak van het geloof in het sola gratia. Alleen genade. En om nou uit die genade te leven. Heere, wilt u zo bij ons blijven. Ook de komende week. Bij alles wat er weer te doen staat. Dat onze verwachting van u mag zijn. Onze hoop op u. Begeef en verlaat ons niet. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Verzoen het zondige. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 68, het derde vers: springt op van vreugd, verheft zijn lof. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.